Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht en ik ben blij dat ik in uw midden ben. Ik had de tomtom maar aangezet in de auto. Ik denk van, dat is altijd wel handig, niet waar? En toen gaf hij aan dat ik heel weinig kilometers en in een kort tijdsbestek hier zou moeten zijn. Ik had al zo'n vreemd gevoel. Dus ik was amper bij de Utrechtse baan, geloof ik. Toen gaf hij al de mededeling bestemming bereikt. Ik denk, nou, dat kan dus niet. Dus toen moest ik dwars door Den Haag. En gelukkig heb ik een oriëntatiegevoel, want ik heb onderweg wel een keer gebeden, Heer, laat mij op tijd op de plaats van de bestemming aankomen. Maar dwars door Den Haag, niet weten waar, links en rechts. En ik ben er gekomen, dus... Maar het blijft toch altijd even zoeken, helemaal aan de andere kant, zoals je van die kant komt, om hier te geraken. Maar het is fijn om vanmorgen bij u te zijn. Ik wil een gedeelte met u lezen wat u vindt in het Oude Testament in 1 Koningen 17. En ik zal het vanmorgen niet over Nehemia hebben, maar over Elia. Dus als ik... 1 Koningen hoofdstuk 17 vanaf vers 8. 1 Koningen 17 vanaf vers 8. En ik lees uit de NBG-vertaling 1951. Toen kwam het woord van de Heer tot hem, dat is Elia. Maak u gereed en ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe, bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zei, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zei, breng mij ook een beetje broods mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heere, uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden, en als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zei tot haar, vrees niet. Ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt, doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken. En de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij, en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heren, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zei zij tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heer en zei, Heer mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit, boven op het lichaam, boven op het kind, en riep tot de Heere en zei, Heere mijn God, laat tot de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia, en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zei, zie, uw zoon leeft. Daarop zei de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord van de Heer in uw mond waarheid is. Tot zover ons gedeelte. Zullen wij nog bidden met elkaar. Vader in de hemel, we danken u voor het voorrecht dat we zo vanmorgen in alle vrijheid in uw naam bij elkaar mogen zijn. We danken u voor de liederen die we met elkaar hebben mogen zingen om u groot te maken. Om onze blijdschap te uiten. Heer, om onze verwondering onder woorden te brengen dat u zo'n geweldig grote God bent. En we danken u dat wij uw woord mogen hebben. Er zijn er zoveel die daarna zouden snakken en hunkeren. Heer, maar zij hebben het niet en wij hebben het wel. En dat we eruit mochten lezen en dat we dat ook een moment vanmorgen met elkaar mogen overdenken. Heer, wilt u mij helpen bij het spreken en wilt u ons allemaal helpen bij het luisteren. Geef ons geopende harten, Heer, opdat we uw woord zullen ontvangen en opdat het vrucht mag dragen in ons leven. Wilt u zo uw woord zegenen aan ons aller hart, om Jezus wil. Amen. Ik wil u meenemen naar ongeveer 860 voor Christus. U kunt zich misschien nog herinneren, de vorige keer dat ik hier was, dat was in februari van dit jaar, hebben we met elkaar nagedacht over de profeet Elia. De profeet Elia die gegaan was naar de koning en die tegen koning Ahab had gezegd, zowaar de Heer leeft in wiens dienst ik sta, er zal geen regen komen dan tenzij op mijn woord. En nadat Elia dat gezegd had, had de Heere God tegen hem gezegd, en nu moet je je gaan verstoppen bij de Bekrit. En daar hebben we de vorige keer eigenlijk over nagedacht. Dat de Heere God tegen Elia zei, je kan drinken uit de beek en ik zal de raven opdracht geven om ze elke dag jou van voedsel te voorzien. En zo bivakkeerde eigenlijk Elia een hele tijd daar bij die Bekrit. Nu vandaag willen we met elkaar nadenken over Elia, de man Gods in het huis van de weduwe. De Bekrit was opgedroogd. Maar de Heere God verliet Elia niet. Hij was hem niet vergeten. God liet Elia niet in de steek. Soms moeten wij wel eens lang wachten op de Heer. Elia kreeg geen aanwijzing, Elia kreeg geen boodschap voordat de beek helemaal droog was. Een bemoedigend vers uit de psalmen voor mij is altijd toch weer opnieuw psalm 18 vers 31, waar staat, Gods weg is volmaakt. En dat herinner ik me, of dat bedenk ik heel vaak, juist ook in omstandigheden waarvan je soms denkt van, ik begrijp dit niet of ik begrijp dat niet, waarom gebeurt dit nu zus of zo? Dat ik dan toch mag weten, ook voor mij en voor u en voor al Gods kinderen geldt, Gods weg is volmaakt. Gods weg is volmaakt voor mij, Gods weg is volmaakt voor u. Het plan van God moet misschien zo vreemd voor Elia geweest zijn dat hij er pas voor open stond en bereid was om te gehoorzamen nadat de beek helemaal droog was. Voor die tijd had hij misschien nog het idee van, nou ja, oké, de omstandigheden zijn misschien niet ideaal, maar voorlopig zit ik goed. Ik heb elke dag te eten, ik heb elke dag te drinken. En ik zit midden in de natuur, wat wil je nog beter? Maar toen de bron de beek opdroogde, ja, toen kwam er een probleem. Maar toen kwam ook God met zijn woord en stond hij op dat moment open om daar ook voor en daarna te luisteren. De Bijbel zegt, Elia was een mens zoals wij. En ook wij hebben soms de druk, de beproeving van de omstandigheden wel eens nodig om ons gewillig te maken een weg te gaan die ons van nature tegenstaat. Om een weg te gaan die wij van nature niet zelf zouden kiezen. Elia kreeg misschien de wat vreemde opdracht om naar Sarfat te gaan. Hij moest het beloofde land verlaten en naar een stad van de heidenen gaan. Hij moest helemaal van het oosten in Israël helemaal naar het westen gaan. Van de Bekrit, wat bij wijze van spreken tussen de Jordaan en het huidige Jordanië ligt, moest hij helemaal naar Sidon gaan, het tegenwoordige Libanon. Het centrum van de Baalsdienst. die notabene Israël te gronden had gericht. De geboorteplaats van de goddeloze Izebel, de koningin, de vrouw van Ahab, die de Baalsdienst had ingevoerd en de profeten van de Heer had laten vermoorden. En wat misschien nog opmerkelijker was, als hij in dat land zou zijn aangekomen, dan moest de profeet, de grote profeet Elia, voor zijn dagelijks onderhoud afhankelijk zijn van een weduwe. Ik heb daar een weduwe, zegt de Bijbel, geboden u te verzorgen. Kijk, als het nu andersom was geweest, hè, dat de profeet voor de weduwe had gezorgd, ja, dat zou misschien wat logischer geweest zijn. Dat zouden we misschien ook wat meer passend hebben gevonden. Maar nee, het was Gods plan dat de weduwe de profeet moest onderhouden. Gods wegen zijn soms zo anders, wonderlijk, anders dan de onze, hoger dan de onze, gedachten hoger dan de onze. Nu zo'n 900 jaar later zou Jezus een illustratie van soevereine genade gebruiken door deze situatie te noemen. Als een voorbeeld toen hij sprak in de synagoge van Nazareth. We lezen dat in Lucas 4, daar staat geschreven dat Jezus zegt, doch ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel 3 jaar en 6 jaar lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het hele land. En tot geen van hen werd Elia gezonden, doch wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw die weduwe was. Had Elia ooit kunnen vermoeden dat die situatie, dat zijn situatie, nog eens als illustratie gebruikt zou worden? Het bracht mij op het idee dat God heeft een doel met ieder onderdeel van de weg die wij gaan. Ieder stukje die wij gaan in ons leven, die Hij voor ons heeft uitgestippeld, hoewel Hij misschien heel lang overheen gaat, voordat dat doel duidelijk wordt. Hier lagen er 900 jaar tussen. Ja, dat God die situatie gebruikte en dat Jezus die situatie aanhaalde. Nou, wie weet. Ik hoop niet dat het voor ons 900 jaar zal hoeven duren. Het geloof van de profeet, mogelijk gedrongen door de omstandigheden, deed hem onvoorwaardelijk gehoorzamen aan het woord van de Heer. We lezen in de Bijbel, hij maakte zich gereed en ging. Hij maakte zich gereed en ging door een dor en dorstig land naar de verafgelegen stad in Sidon. En als hij dan bij de stadspoort is aangekomen, dan is daar die ontmoeting tussen de profeet en de weduwe. Was dit de vrouw die voor hem zou moeten zorgen? In volslagen armoede was deze misschien wel inmiddels uitgehongerde vrouw aan het einde gekomen van wat zij voor haar eigen levensonderhoud nodig had. Een handje vol meel en een beetje olie in een kruik was haar hele bezit en ze was nu bezig om wat hout te sprokkelen om een laatste maaltijd klaar te maken voor haar en voor haar zoon en dan te wachten tot de dood een einde zou maken aan hun lijden. Hoe kon zij voor de profeet zorgen, terwijl ze niet meer bezat dan wat voor 1 maaltijd toereikend was? Alhoewel zij over de levende God sprak, had ze het over de God van Elia. Ze zei uw God. Ze zei niet mijn God. Ze zei niet onze God. Haar hoop was gevestigd op de pot met meel en de kruik met olie. En omdat die leeg raakte, was haar hoop bezig om te vervliegen. En zag ze niets anders voor zich dan de poorten van de dood. God had echter een andere weg voor de weduwe dan de dood. Zijn soevereine genade had bepaald dat leven, dat opstandingsleven, haar huis zou vullen met zegeningen. De naam Sarfat betekent plaats van de smeltoven. De profeet had de proef, zou je kunnen zeggen, van de uitdrogende beek bij Krit doorstaan. En nu moest hij in Sarfat de oven van beproeving onder ogen zien. Voordat hij straks op de berg Karmel zou roepen dat vuur uit de hemel zou nederdalen, moest hij zelf eerst nog door deze vuurproef heen. De bekerit die uitdroogde en het louterend vuur in Sarfat waren stappen op de weg naar de Karmel en de vurige wagen waarmee hij later opgenomen zou worden. Al de negatieve en hopeloze omstandigheden dienen slechts om de bronnen van de levende God openbaar te maken. Waren gelegenheden, en zo is het ook vaak in ons leven, de moeilijke tijden zijn voor mij vaak de meest geestelijke tijden geweest. Het dichtst bij de Heer. De eerste woorden van genade waren: vrees niet. In vers 13. Vrees niet. Dat is wat de profeet tegen deze vrouw zegt. Vrees niet. Maak je geen zorgen. Ha. Maar hoe moeilijk is dat niet? Wees niet bezorgd. Ja. De Bijbel zegt het. Wees niet bezorgd. En toch doen we het. Doe ik het. Nog zo vaak. En daarna volgde de voorziening van de genade. Ik wil een paar onderdelen noemen van genade. Eerst de woorden van genade. Vrees niet, zegt God. Dan de voorziening van de genade. Wat was de voorziening? Het meel zal niet opraken. En de olie zal niet ontbreken. En er werd voorzien in hun behoeften. En de dood werd verdreven. Daardoor werd de dood als het ware teruggedreven. Maar de genade brengt niet alleen redding voor hen die in nood zijn, maar ze onderwijst ons ook hoe we moeten leven. En een heel belangrijk vers in dit verband is dan Titus 2, vers 11 en 12. En ik zou dat willen noemen het onderwijs van de genade. Het onderwijs van de genade. Er staat: Gods genade is openbaar geworden tot redding van mensen, van alle mensen, en leert ons, en in sommige vertalingen wordt dan gezegd, en voedt ons op. Ja, het heeft een opvoedingsaspect. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En intussen wachten we vol vertrouwen op het grote geluk, de komst van onze grote God en redder, Jezus Christus. Ook heel interessant dat in dit vers Jezus niet alleen redder wordt genoemd, maar ook God wordt genoemd. Ja? Over de godheid van Jezus Christus gesproken. Het onderwijs van de genade. Het onderwijst ons hoe wij moeten leven. Het leven dat de genade geeft is een leven in afhankelijkheid. Er werd niet een vat meel, een grote voorraad meel gegeven. Er werd ook niet een hele grote voorraad olie gegeven. Nee, de belofte was: het meel zal niet opraken. En de olie zal niet ontbreken. Er zou voldoende zijn voor elke dag. Genade leert ons om te leven in afhankelijkheid van de gever van de genade. En dan is er ook nog de hoop van de genade. Ja, we hebben het gehad over de woorden van genade, over de voorziening van de genade, over het onderwijs van de genade. En de Bijbel spreekt ook over de hoop van de genade. Want de genade stelt een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. Want we hebben gelezen in vers 14, want zo zegt de Heer, het zal niet opraken tot op de dag dat. Ja. Tot op de dag dat. Tot op de dag. De dag, de grote dag, de blijde dag zou komen dat de Heer regen weer zou geven op aarde. En dan kan je zeggen, hoe gelukkig is het huis dat door de voorziening van de genade gevoed wordt, meel en olie, door het onderwijs van de genade geleid wordt en door de hoop van de genade bemoedigd wordt. De gebeurtenissen in deze geschiedenis zijn als het ware een voorafschaduwing van de werkelijkheid die volledig is geopenbaard in de dag der genade waarin wij leven. En de werkelijkheid is Jezus Christus. De werkelijkheid is in Christus die gekomen is en waarvan de Bijbel zegt hij is vol van genade en waarheid. Tijdens al de dagen van onze pelgrimsreis hier op aarde, in deze wereld, waar zoveel nood is, zijn wij ook voorzien van het meel dat niet zal opraken en van de olie die niet zal ontbreken. Het meel spreekt mij van Christus. Het brood des levens. En de olie waarvan gezegd wordt, of van het brood des levens, van wie gezegd wordt, gij blijft, zegt de Bijbel. En gij zijt dezelfde, in Hebreeën hoofdstuk 1. Anderen mogen ons misschien in de steek laten, hij blijft. Mensen mogen veranderen, maar hij is dezelfde en blijft dezelfde. Zoals we dat nog in een van die oude liederen zongen, hij is dezelfde nu. Bij hem is geen verandering, hij is dezelfde nu. En de olie spreekt van die andere trooster, de Heilige Geest, die gekomen is om bij ons te blijven tot in eeuwigheid, altijd. Aardse bronnen drogen uit, maar deze bronnen zullen nooit uitdrogen en zullen nooit teleurstellen. Bovendien onderwijst de genade die ons redding gebracht heeft om ons ingetogen, oftewel bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. In deze tegenwoordige wereld. En zo'n leven is alleen mogelijk in dagelijkse afhankelijkheid van Christus. In de kracht van de Heilige Geest. De genade die ons redding gebracht heeft en ons onderwijst hoe wij moeten leven, heeft ons de gezegende hoop voor ogen gesteld, namelijk de verschijning in heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dan kan je het zingen en dan kan je het zeggen. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. Maar er staan in het huis in Sarfat nog meer openbaringen van de heerlijkheid van de levende God te wachten. God zou zichzelf niet alleen openbaren als de onderhouder van het leven, maar ook als de gever van het leven. Om toegerust te worden voor de grote dag van op de Karmel, moest Elia God leren kennen als de God van de opstanding, als de God van de opwekking. En om vrede met God te kunnen hebben, moest de weduwe God leren kennen als de God van de waarheid, als ook de God van genade. Haar geweten moest ontwaken. Zij moest herinnerd worden aan haar zonde. En haar zonde moest geoordeeld worden. Dat kunnen we afleiden uit wat zij zegt. Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen, zegt ze. Vreemde zin, hè? Je bent bij mij in huis gekomen, als het ware, om mij een spiegel voor te houden. Je bent een soort wandelend geweten voor mij geworden. Met dit grote doel voor ogen kreeg de dood gelegenheid om zijn schaduw op het huis van de weduwe te laten vallen. Haar enige zoon werd ziek en stierf. En een tijd lang had de weduwe zich verblijd en genoten en voordeel gehad van de zegening en de genadegaven waarin God had voorzien. Iedere dag weer opnieuw. Meel, olie, eten, leven. Maar in de tegenwoordigheid van de dood ontwaakte ten slotte haar geweten. En zij herinnerde zich haar zonde. De Bijbel zegt, want het loon van de zonde is de dood. En door geconfronteerd te worden met de dood, herinnerde zij zich haar toestand. Haar zondige toestand. Is het in ons leven ook vaak niet zo dat we ons misschien weinig druk maken over de zaken die in Gods ogen verwerpelijk zijn, waar we niet van wakker liggen, Waar we geen punt van maken, waar we ons niet bezwaard over voelen, zolang het leven maar rustig voortkabbelt. Dag in, dag uit. En er in onze dagelijkse behoeften wordt voorzien. Het leven gaat door. Maar onder de druk van een bijzondere beproeving wordt het geweten vaak wakker geschud. En zaken die in het verleden misschien verkeerd zijn geweest, in gedachten of woorden of daden, worden ons duidelijk gemaakt door de werking van de Heilige Geest. Opdat we ermee zullen afrekenen. En opdat we die dingen zullen belijden voor het aangezicht van God. Ik moest denken aan een voorbeeld, het is inmiddels bijna misschien 35 jaar, 40 jaar geleden. Een onderwerp wat nog steeds actueel is vandaag in de dag, dat is pesten. Pesten op school. Nou, ik was vroeger roze, een beetje rood, dus ik weet alles van pesten. Gepest worden, mag ik het zo zeggen. Maar ik heb soms ook wel eens meegedaan om te pesten. Ja, anders te pesten. Klik dan misschien wel niet voorop, maar ik deed ook wel mee. En wat gebeurde er zo'n kleine 40 jaar geleden toen ik voorganger was van een gemeente in Zoetermeer? Daar komt iemand met zijn gezin de gemeente binnen. Ik denk, nee toch. Nee toch. Ja. Er zat wel 20 jaar tussen, maar ja, voor de Heer is dat klinkt natuurlijk. Wat is 20 jaar? Oké, dus ik maak een afspraak voor, ja, om op huisbezoek te gaan. Want dat zat mij natuurlijk toch niet lekker. Hij kwam in de gemeente met zijn gezin en ik zei, oké. Dus ik ga naar hem toe. En ik zeg tegen hem tijdens dat gesprek, ik zei, ja, jij bent vroeger ook wel eens gepest en zo, hè? Ja, zegt hij. Ik zei, ja, ik zeg, dat weet ik. Oh ja? Ik zei, ja, ik zeg, want ik was daarbij en ik heb daar ook aan meegedaan. Oh, en ik wil je om vergeving vragen. Nou ja, het was natuurlijk met lood in mijn schoenen dat ik daar naartoe ging, dat kunt u zich wel voorstellen, maar het was wel bevrijdend en het gaf een enorme opluchting dat dat hoge woord eruit was en dat ik zei van, joh, dat is niet goed geweest, wil je me dat vergeven? En hij zei, ja, natuurlijk, van harte. En hij zat er gelukkig niet mee en hij is nog jaren in de gemeente blijven komen, gelukkig. Maar soms moeten wij dingen, ja, brengt God dingen op ons pad of in herinnering dat je zegt van, dat was niet goed. En we kunnen niet altijd alle dingen meer rechtzetten, ja. En daar heb ik soms last van de dingen die je dus niet meer recht kan zetten. Of soms omdat mensen er niet meer zijn, of omstandigheden zijn veranderd. En des te meer een motivatie eigenlijk om dingen wel recht te zetten, als het nog kan. Als God je nog die gelegenheid geeft. Voor Elia was deze beproeving een nieuwe gelegenheid voor zijn geloof in de levende God. Ik kan me zo als mens voorstellen dat na zijn ervaring in Krit, ja, bij die beek, dat God had gezegd, nou, maak je geen zorgen, ik zorg voor de raven, ze komen je eten brengen en je kunt drinken uit de beek. Nou, dat is dan goed geregeld, dank u wel, Heer. En dan droogt de beek op. Ja. Nou goed, zegt de Heer, ik geef een oplossing. Het is een weduwe, waar moet je naartoe? Je kan elke dag eten. Nou, prima, dank u wel, Heer. Er wordt geweldig in voorzien. Die vrouw verzorgt hem, met alle liefde, denk ik, gewoon van zorgzaam. En dan sterft haar zoontje. Ik kan me zo als mens voorstellen dat Elia misschien gedacht zal hebben, nee toch, heb ik dat? Ja. Dat is een uitdrukking die je vandaag en de dag wel eens hoort. Heb ik dat? Ja, heb ik dat? Je zou bijna zeggen van de regen in de drup. Ja, wat een toestand. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Die vrouw die zich zo uitsloot, die elk dag bezig is om eten te geven en me te verzorgen. En dan dit. Nu, het is bijzonder om te zien hoe Elia over de ziekte en de macht van de dood heen keek en de hand van de levende God zag in het onheil en het kwaad wat over hem kwam. We lezen dat ook in dat gedeelte. He, dat hij God als het ware, ik wil nog niet eens zeggen ter verantwoording roepen, want dat doet hij niet, maar dat hij zegt van, Heer, mijn God, hoe kan dit? doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Dat zegt hij tegen de Heer God. Hij ziet als het ware de hand van God in deze situatie. Als het werk van ziekte en dood was, zou er geen hoop zijn, want die konden het kind wel wegnemen, maar niet teruggeven. Maar als het werk van God was geweest, dan kon God het ook in het leven terugroepen. Door het geloof stelde Elia God tussen zichzelf en de droevige omstandigheden. Maar Elia erkende dat hij in zichzelf geen enkele kracht had. Nou, je kan er misschien heel veel uitleggingen aan geven. Dat ga ik vanmorgen niet doen. Maar dat hij geen enkele kracht had, dit kan de betekenis zijn van het zich uitstrekken van Elia op het kind. Hij maakte zich volkomen één met het dode kind. En was zich vervolgens zichzelf helemaal volkomen van bewust dat hij geen kracht had, evenmin als het dode kindje wat daar lag. Elia was machteloos in de tegenwoordigheid van de dood. De dood is een vijand. Maar wel een overwonnen vijand, halleluja. Maar het is wel een vijand. En ik zal je vertellen, ik heb best moeite gehad met het maken van deze preek, omdat ik weet dat er ouders in onze gemeente zijn geweest, en misschien ook wel hier, die een kindje verloren hebben. Voor de geboorte, of soms bij, of kort na de geboorte. Ik heb dat meegemaakt in 40 jaar pastoraat, en ik zal je vertellen, het zijn situaties geweest die voor mij heel moeilijk zijn geweest. Situaties waarin ik heb gehuild, gebeden, meegeleden, mij zo geweldig machteloos gevoeld heb. Ik ben in mijn leven, zowel in het pastoraat als ook werkzaam in de gezondheidszorg, bij heel veel stervende en overleden mensen betrokken geweest, in beeld geweest. En ik moet u zeggen, er is er niet één opgewekt uit de dood. En dan toch zegt Jezus, ik ben de opstanding. En het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal in eeuwigheid niet sterven. Voor mij is deze gebeurtenis uit een tekstgedeelte dan ook een uitzondering waardoor God zijn grootheid en soevereiniteit laat zien en ons heen wijst naar de opstanding uit de doden, een opstanding ten leven waar alle gelovigen, al zijn kinderen eens deel aan zullen krijgen. De laatste keren dat ik een begrafenis moest leiden, heb ik bewust, als we rondom het graf stonden, de woorden gebruikt, wij christenen geloven in een opstanding uit de doden. Als een geloofsbelijdenis, als een statement. De Bijbel zegt, en u kent dat gedeelte wellicht, want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij de klank van een bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heere tegemoet in de lucht, en zo zullen we altijd met de Heere wezen. 1 Thessalonicenzen 4, en we lezen in Openbaring 1, dat Jezus zegt, ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. De man, die een mens was zoals wij, liet door gebed de kracht van God neerdalen. Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. Zijn geloof erkende dat de levende God macht had het dode kind op te wekken. En met een misschien nog groter geloof bad hij dat het ook mocht gebeuren. Het was een kort gebed. Een verzoek tot God met eenvoudige woorden, doeltreffend, vurig en ook niet onnodig lang. Elia's gebed werd gehoord en verhoord. En zijn verzoek werd ingewilligd. De ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. God openbaarde zich hier als de God van de opstanding. God is niet alleen de levende God. Hij is niet alleen de bron en de onderhouder van het leven. Maar hij kan ook aan doden het leven geven. En dat brengt mij bij het slot. Bij Efeze 2. Prachtige versen. De versen 4 tot en met vers 7. Waar staat God die rijk is aan erbarming. Ja, aan mededogen, aan ontferming. God die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, dat is het uitgangspunt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, ja, daar hebben we onze zonde gestaan, geestelijk dood, we bestaan wel, maar we leven niet, want alleen God kan ons tot leven wekken. Heeft ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons medeleven gemaakt met Christus, staat er. Door genade zijt gij behouden, onverdiende gunst. Het is alles Gods werk. Het is absoluut geen eigen werk bij, helemaal niets. Heeft God ons leven, medeleven gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En hij heeft ons mede opgewekt. En hij heeft ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. We zijn hemelburgers geworden. Burgers van een rij in de hemel. In Christus. In Christus heb je alles. En zonder Christus heb je niets. Helemaal niets. In Christus. Om, ja, en dan komt het, want we zijn er nog niet hoor. Om in de komende eeuwen, dat is de toekomst hoor. Dat ligt nog in het verschiet. Om in de toekomst de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. God gaat de overweldigende rijkdom van zijn genade tonen, zichtbaar maken. Naar zijn goede tierenheid over ons. In Christus Jezus. Wat een evangelie. Wat een boodschap. Efeze 2 vers 4 tot en met vers 7. De Bijbel zegt, onze heiland Jezus Christus, hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en heeft onvergankelijk leven aan het licht gebracht door het evangelie. Goed nieuws. We zien uit naar zijn verschijning. Ik zie uit naar zijn wederkomst. En ik bid er heel vaak om. Elia nam het kind en gaf het aan zijn moeder. En hij zei tegen haar, zie, uw zoon leeft. De vrouw in deze geschiedenis, die eerst misschien nog verwijtend en cynisch had gezegd, hoe heb ik het met u, man Gods? Mag ik het populair zeggen, wat leef je in mijn naam? Wat leef je in mijn naam? Is dat nou mijn dank? Is dat nou wat er moest gebeuren waarop uit is gelopen? Wat leef je me nou? Hoe heb ik het met u, man Gods? Zij kwam tot het juiste inzicht. En zij geloofde. Blijkend uit de woorden, thans weet ik, zegt ze. Thans weet ik. Het is een zekerheid geworden. Thans weet ik. Ze kwam tot inzicht en geloofde. Dat velen in deze wereld haar voorbeeld zullen volgen.